Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Laat gejuich op het Europese volkslied. Dan bent u vastbeland bij die vreselijke eurofielen van Boekenstein en de Wijk. Of nou ja, eigenlijk bij het Louvre, 4 jaar geleden... waar Emmanuel Macron zijn overwinning vierde bij de presidentsverkiezingen. Nu moet hij nog maar zien te worden herkozen. 4 jaar, en marche in Frankrijk. Hoe staat het land ervoor en wat betekent dat voor Europa? Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio, of u het nou leuk vindt of niet, Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. En wij peilen de Franse stemming met Philip Freriks, oud-Frankrijk-correspondent en nog steeds de stem van het 8 uur journaal, komt tot ons vanuit Frankrijk. Welkom.
Goedemorgen.
Meneer Freriks, Frankrijk verschijnt uit een hele strenge lockdown, flink armer. Dus het nationale humeur is er vast niet beter op geworden?
Nou ja, het tegendeel zou ik bijna zeggen. Want iedereen heeft iets van, hè, we mogen weer naar buiten. Hoewel op dit moment de angst voor een vierde aanval van het virus bijzonder groot is. Dus er wordt al overwogen om nieuwe maatregelen te gaan nemen. Ja, ja, het zelfs kunnen...
Wat zou die moeten zijn dan, Philip? Wat zou dat voor maatregelen kunnen zijn dan? Die ze daar
toch weer beperkingen. En dan met name in bepaalde regio's zoals Zuid-Frankrijk en natuurlijk de Parijse regio. Ja, ja.
En speelt er eigenlijk bij dat die Fransen niet zo van vaccineren houden?
Ja, dat is een merkwaardig iets. Ja, ik weet niet. Fransen zijn misschien wel een beetje, hoe zou ik het zeggen? Die hebben iets met medicijnen en zo. Ik geloof dat de Fransen gemiddeld veel meer medicijnen en depressiva slikken dan iedereen anders in Europa.
Maar ze hebben niks met vaccins, dat is het hele punt. Ze bukken helemaal onderaan als het gaat om de vaccinatie.
Ja. Nou, kennelijk hebben de complottheorie hier het nodige resultaat.
Nou ja, maar ik vind dat wel interessant. Arjan, ik weet niet of jij dat verklaart, maar ik vind dat echt opmerkelijk dat daar zoveel complottheorieën rondgaan en dat zo diep geworteld is in die maatschappij.
Je hebt volgens mij in Frankrijk een anti-vaccin beweging gehad. Hè? En trouwens ook in Engeland.
Nou, sinds 1880 volgens mij.
Ja. Ja. En als je dat ook een beetje verbindt met het gevoel voor de natuur en het territoire en dat soort dingen, dan dat vind ik maar eng. Aan de andere kant, het is het land van Madame Curie, Philip. Het is het land van de wetenschap.
Ja, natuurlijk. Ja, nee, zeker. Ja, er zit iets irrationeels. En dat heeft, politiek gezien vertaalt zich dat naar extreem rechts. Daar komt het vaak vandaan uit de partij. De partij van Marine Le Pen is ook tegen de verplichting die eraan zit te komen om zorgpersoneel te vaccineren. Ja. Het zorgpersoneel is voor een... In bepaalde ziekenhuizen heb je echt tientallen procenten van het zorgpersoneel dat verpleegkundigen enzovoort, die weigeren om zich te laten vaccineren. Omdat die het idee hebben dat op de lange termijn weten we niet wat dat kan veroorzaken. En het idee van de Franse regering is nu om dat verplicht te stellen.
Ja, één op de drie Fransen vindt vaccins gevaarlijk.
Ik vind het schokkend.
Het is echt, heel bijzonder. Ja. Het schijnt ook terug te gaan op de HIV-crisis die er is geweest in het begin van de jaren 90. Toen zijn bij bloedtransfusie ontzettend veel mensen besmet geraakt. Daarna zijn er nog wat van dat soort toestanden geweest. En dat heeft een enorme douw gegeven aan iets wat er toch al was. Wat ik zei net, het was niet gekscherend hoor, maar... Laat 19e eeuw begon het te komen. Dat, in Engeland zag je dat ook, hè, met verplicht vaccineren tegen pokken. En dat heeft eigenlijk gewoon doorgeëtterd. Alleen het is redelijk vreemd dat eigenlijk alleen in Frankrijk zo is en niet in de rest van Europa.
Meneer Freriks, Macron heeft die corona-aanpak natuurlijk heel erg naar zich toegetrokken. Wordt hij daar hard op afgerekend? Ja. Wordt hij een beetje de Hugo de Jonge van Frankrijk?
Nee hoor, nee. Integendeel, men vindt in het algemeen dat hij het... er is natuurlijk wel kritiek, maar dat hij het niet zo slecht heeft gedaan. Dus er is niet een soort van idee van wat een waardeloze president op dit gebied. En dat geeft ook aan dat hij redelijk nog staat in de peilingen. Veel beter dan zijn voorgangers in hetzelfde stadium. Dus wat dat betreft wordt hem niet verweten. Ja, in het begin natuurlijk over de mondkapjes en het moeizaam op gang komen van de vaccinatie. Maar goed, dat loopt allemaal. Het is maar, nu maar zo. Kan, je kunt...
Maar Philip, kan die quatrième vague, de vierde golf, als die daar straks uitbreekt, dan kan je dat natuurlijk lekker populistisch bij Macron neerleggen. Is hij daar niet bang voor?
Ja, daar zal hij ongetwijfeld bang voor zijn. Maar of dat werkelijk gebeurt, of omdat hem werkelijk verweten wordt, dat is een tweede. Ik denk dat juist om te voorkomen dat hij wat dat betreft verwijten krijgt, dat hij begin volgende week maatregelen gaat aankondigen, ja.
Maar het heeft niet gespeeld tijdens die regionale verkiezingen toch? Die hele COVID-affaire. Of heb ik dat nou helemaal verkeerd gezien?
Nou, de opkomst bij die regionale verkiezingen zal ongetwijfeld te maken hebben gehad met die corona. Maar het zit volgens mij
Het argument
wel iets dieper.
Ja, ik bedoel eigenlijk, dat weet ik, want 30% is geloof ik opgekomen.
Zeer
is een uitermate laagste record.
Derde, ja.
Nee, wat ik
dat was
bedoel
bij de gemeenteraadsverkiezingen ook al zo vorig jaar.
Ja.
Dus die lokale verkiezingen die zijn die motiveren de mensen niet erg. Dat heeft ongetwijfeld met corona te maken. Ik denk dat met die regionale verkiezingen ook nog wel met andere dingen te maken heeft.
Zoals?
En met name ook, met name ook dat mensen eigenlijk helemaal niet weten wat die regio's doen.
Ja.
En dat iedereen ook een beetje het idee heeft van die regio's hebben moeten fusioneren onder Hollande. Het waren er 22, het zijn er 13 geworden. En dat moest allemaal leiden tot bezuinigingen en tot meer efficiëntie en zo. Nou, daar is dus helemaal niks van terechtgekomen. En dus die twee dingen samen, die hebben iets van tot het grote schouderophalen geleid, denk ik. Ja,
de partij van Macron deed het heel slecht, hebben die regioverkiezingen 2 weken geleden, maar Le Pen ook. Hoe wordt dat geduid in het licht van de presidentsverkiezingen van volgend jaar? Valt daar iets over te concluderen?
Nou ja, het aardige is natuurlijk, het heeft wel wat dat betreft consequenties. Het aardige is natuurlijk dat aanvankelijk werd gezegd van een duel Macron-Marine Le Pen is onvermijdelijk in 2022. Volgend jaar is die presidentsverkiezingen plaatsvinden. Door die regionale verkiezingen zijn nu allerlei mensen aan het zeggen van dat is nog helemaal geen gelopen wedstrijd. Het zou best eens kunnen dat er toch nog een andere kandidaat naar voren komt.
Van welke partij? Van Les Républicains bijvoorbeeld?
Nou, dat zou een rechtse man bijvoorbeeld. Ja? Xavier Bertrand, dat is de man van Léo de France. Dat is dus Noord-Frankrijk. Daar is hij de Hij is de president van die regio.
Mm-hmm.
En die heeft het is nog niet echt een doorbraak, maar in ieder geval die heeft zo'n 18% van de volgens de peilingen zou die zo'n 18% krijgen. En als je dat dan afzet tegen de 25% van Macron en Marine Le Pen, dan staat die niet zo heel ver meer
achter.
En wat
is achter. Wat voor een Frankrijk wil die?
Xavier.
Nou ja, die wil het hij wil het Frankrijk van Macron, maar dan met meer veiligheid. Dat is het grote thema, meer veiligheid, anti-immigratie.
Hmm.
Verder is het niet iemand die met een, laten we zeggen, met een heel ander beleid, met heel andere voorstellen komt.
Maar Philip, dat is een belangrijke vraag, denk ik. Wij denken nog steeds dat Macron het gaat redden. En dan denken wij ook in dit programma dat hij samen met Draghi met allemaal voorstellen gaat komen. Misschien zelfs wel om dat coronafonds permanent te maken. Stel nou even dat Xavier Bertrand het toch zou winnen. Hè? Ik heb een beetje onderzoek gedaan. Hij was tegen het verdrag van Maastricht in 1992. Maar hij was een voorstander van de Europese grondwet in 2005. Hè? Maar hij is colistischer dan Macron, zou ik willen zeggen. Is het denkbaar?
Op papier, ja.
Ja, op papier, hè? Is het denkbaar dat hij dan, voordat hij het zou worden, dat hij uiteindelijk toch een colist is en dat dus met Europa met name een vehikel is voor de Franse grandeur en dat hij dan dus tegen meer supranationale arrangementen zijn. Net zoals in 1954 met de Europese Defensiegemeenschap, bedacht door Frankrijk, maar ook gestorven in Frankrijk om soevereiniteitsredenen. Zit daar wat in de redenering?
Ja, daar zit wel wat in. Ik denk dat hij, tenminste voor zover hij zich daar tot nu toe over heeft uitgelaten, ik denk dat hij minder enthousiaste Europeaan zal zijn dan Macron. Ja. Macron is iemand die echt probeert om het voortouw te nemen. Mm-hmm. Het is trouwens wel interessant om te weten dat Macron dus de voorzitter is van de Europese Unie.
Begin volgend jaar.
Ja. Het volgende half jaar. Hè? Ja, tenminste zeker. In 2022. En dat is precies de periode dat die presidentsverkiezingen hier in Frankrijk worden gehouden. Mm. Dus voor hem wordt dat een hele belangrijke periode. En zal Europa en het zijn Europa voorstellen zullen een belangrijke rol spelen in de verkiezingscampagne.
Kijk, Le Pen die kijkt daar totaal anders tegenaan. Dat weet ik. Maar dat is ook een nationalist. Maar tegelijkertijd moet je constateren dat Frankrijk ook wel een grote rol in Europa wil spelen. Dus ik heb het gevoel dat dit soort zaken van hoe Europees ben je en wat voor beleid heb je, dat in zeer belangrijke mate ook wordt afgedwongen door, laten we zeggen, de Franse cultuur om leiding te kunnen geven. En dat kan natuurlijk nu heel makkelijk, omdat Duitsland zich bezighoudt met de economie. Er komt een nieuwe bondskanselier die nog niet de statuur heeft van Macron. Dus dat speelt volgend jaar. Dus wat dat betreft is de schieten voor open doel, bij wijze van spreken, in Europa. En de Britten zijn weg. Dus hij heeft nu echt de mogelijkheid. En dat geldt voor elke president die Macron opvolgt, behalve Le Pen, maar dat is meer ideologisch gedreven, om Frankrijk in de vaart de volkeren mee te krijgen en echt weer een leidende rol laten
halen. En Laschet is ook een grote Frankrijk-vriend, hè? Die wordt waarschijnlijk bondskanselier, dus iemand die heel erg van Frankrijk houdt. Het is spannend wat er gaat.
Ja. Nee, maar jullie hebben volstrekt gelijk. En zeker als het Macron is. In ieder geval, laten we zeggen, in dat eerste half jaar dat hij het voorzitterschap bekleedt. Zal hij enorm het accent gaan leggen op zijn Europese voorstellen. Hè, wat hij met Europa wil. En het hele idee van een Europe puissance. Hè, dus het Europa als een machtsfactor. En dat kan natuurlijk alleen maar als het Europa verder integreert, het bekende verhaal van de gezamenlijke buitenlandse politiek, Europese defensie-industrie, heel belangrijk voor de Fransen, waar ze voortdurend op aandringen. En daar zal Macron wel mee komen, ja. En die zal proberen aan te tonen dat hij, de roergang, de grote roerganger van Europa is. En dat in oppositie tot Marine Le Pen. Het hele Europa-idee is in Frankrijk heeft toch wel een soort meerderheid in de publieke opinie. En hij kan zich daarmee natuurlijk enorm afzetten tegen Marine Le Pen en haar extreme rechtse partij.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is Philip Freriks. Van de zomer presenteert hij u weer de slimste mens, maar nu eerst het slimste land. Want weet Frankrijk, ondanks zijn economische zwakte, toch weer het politieke stempel op Europa te drukken. Dat is waar we waren gebleven. En Arend-Jan, wat zijn de punten waar Macron mee zou willen komen in dat voorzitterschap?
Nou ja, eigenlijk heeft Philip het al een beetje genoemd, maar wat je kan verwachten. Kijk, dat hele idee van het Europese herstel. Het stelfonds was natuurlijk eigenlijk een zuidelijk mediterraan en ook zeker een Frans idee, namelijk schuldendeling. Hè, dus je samen op de kapitaalmarkt gaat lenen. En het is heel bijzonder geweest dat Duitsland dat heeft goedgekeurd. Nou, ik denk dat Draghi, die natuurlijk ook heel veel aanzien heeft, hè, en Macron samen nu gaan zeggen, nou, wij willen dat wel permanenter gaan maken. We hebben ontdekt dat op de Europese kapitaalmarkt veel geld op te halen valt zonder dat je een hogere rente gaat betalen. En daar kunnen we goede dingen mee doen. Ik denk dat ze daarmee gaan komen. Je ziet nu dat Laschet in een interview met de FT een week geleden dat een beetje afhield, maar dat moet hij ook zeggen. Dat moet Laschet natuurlijk ook zeggen. Maar Laschet is zeer pro-Europees. Is ook een Frankrijk vriend. Dus ik verwacht nog steeds, tenzij dus Xavier Bertrand gaat winnen, dan weet ik het even niet meer. Dat daar dus stappen worden gezet. En dat betekent dus dat de Nederlandse regering voor de zoveelste keer wordt overvallen. Want ze zijn zeer.
Dat zag ik natuurlijk nu al met het voorstel van Merkel en Macron om met Poetin te gaan praten.
Ja.
En ik zag twee weken geleden Clément Beaune, de onderminister van Europese Zaken van Frankrijk. Die was zeer ontstemd daarover. En die zegt, als wij straks voorzitter zijn, dan willen we dat toch echt gaan doordouwen. Dat wel gaat gebeuren. Want dit kan gewoon zo niet op deze manier in Europa. Dus wat je inderdaad ziet is dat economisch wordt er veel meer naar het zuiden gekeken. Overigens militair gezien ook. Ja. Naar Afrika. En politiek, internationaal politiek, wordt er veel meer naar Rusland gekeken. Nou, ik ben heel benieuwd hoe Nederland daarmee omgaat.
Ja, wat vind je daarvan, Philippe? Van die MH17 bij ons, die speelt ook een hele grote rol. Een grote angst dat we de mensen daarmee zouden beledigen. Maar dit was natuurlijk gewoon een Frans-Duitse een verstandige stap om te proberen Poetin te betrekken bij een Europese raad.
Ja, nou ja, dat is een punt van discussie hier ook al een aantal jaren. Frankrijk heeft een tijd lang de boot aardig afgehouden. Had ook veel kritiek op dat hele idee van die Nord Stream. Die pijpleiding.
Gaspijpleiding vanuit Rusland naar Duitsland.
Ja. Ja, maar het idee bestaat hier nu toch ook wel dat het belangrijk is om toch maar met Poetin te gaan praten en te kijken hoe ver ze komen. Wat mij trouwens in verband wat de rol van Nederland betreft opvalt, is dat inderdaad Macron met een heel concreet plan komt met allerlei voorstellen. Terwijl jij van onze vriend Rutte hoor je niet zoveel wat dat betreft.
Nou ja, wel, achter de schermen heeft hij natuurlijk, dat heeft het nieuws niet gehaald, bijna niet. Heeft hij natuurlijk wel met Sanchez, de Spaanse premier, heeft hij een stuk afgescheiden waarin hij eigenlijk alles omarmt. Dus in die zin staat hij veel dichter bij Macron dan dat je denkt. Hij heeft daar in feite ook het idee omarmd, maar dan wordt dat natuurlijk in diplomatieke en politieke wat minder gevoelige taal neergezet, dat er gezamenlijke leningen moeten komen. En dan zegt hij van, ja, we doen het nu even met die 750 miljard en daarna niet meer. Maar ik bedoel, als je het nu omarmt, dan omarm je het feitelijk ook voor de toekomst.
Ja. Maar wat jij nu zegt is dat if you can't beat them, join them.
Natuurlijk, dat gaat ook gebeuren. Wat ook interessant is natuurlijk dat de militaire samenwerking met Frankrijk steeds nauwer wordt. Het is ook geen toeval. Dat er anderhalf jaar geleden, vorig jaar moet ik zeggen, een missie heeft plaatsgevonden in de golf van Franse en Nederlandse oorlogsschepen. Dus dat is geen toeval. Dus je ziet ook dat op dat gebied Nederland en Frankrijk dichter bij elkaar gaan. Maar de opkomst van Frankrijk door de Brexit zal ertoe leiden dat Nederland veel en veel meer naar Frankrijk moet gaan kijken. En die signalen komen nu ook uit Den Haag. Dat op dit ogenblik gebeurt. En dat het beleid ook wat dat betreft meer naar Frankrijk toe gaat. Hè. Het heeft ook te maken met de hele discussie over wat ben je bereid aan staatsschuld te accepteren. En hoeveel begrotingoverschrijding mag je hebben. Macron heeft gezegd, nou, dat moet maar even anders worden. Dat is ook wat typisch Frans en zuidelijk om dat te doen. Ja, ik ben benieuwd hoe Nederland daar dan weer in meegaat.
Ja, dat is trouwens, we hadden begonnen het over hoe staat de publieke opinie in Frankrijk ten opzichte van Macron als het gaat om de hele coronacrisis. De gevleugelde uitdrukking van Macron hier is geworden, quoi qu'il en coûte, wat het ook mag kosten. We zorgen dat iedereen erbij blijft, om het zo maar eens uit te drukken. Dus het Franse begrotingstekort is immens geworden natuurlijk.
Maar Philip, wordt er tegen Macron ook in Parijs niet totaal anders aangekeken dan op het platteland, buiten in de provincie, om het maar zo te zeggen? En geldt dat voor het hele land?
Ja, maar dat is, ja, dat wordt vaak gezegd, hè, dat er een enorme scheiding is, een enorme verschil is tussen Parijs en het platteland. Ik weet niet, ja, je ziet wel, maar dat is in Nederland precies hetzelfde, dat in de grote steden een vrij welvarende groep mensen is die links stemmen, bij wijze van spreken. Ja. Dat zie je in Parijs ook en dat zie je in Lyon. Alle Franse grote steden hebben nu een groen-links burgemeester, bij wijze van spreken. Maar of dat nou werkelijk zo enorm van invloed is als het puntje bij paaltje komt, als je bij de presidentsverkiezingen kijkt hoe er gestemd wordt. Ik weet niet of dat verschil dan zo enorm groot is uiteindelijk.
Het enige wat ik weet is, bij mij op het platteland in Frankrijk wordt Parijs wel heel erg gehaald, moet ik zeggen.
Ja, natuurlijk. Ja, maar dat, natuurlijk, ik heb op mijn auto ook een 75. Hè, en dan word je, als je ergens in de provincie bent, wordt er geroepen, soort van keizer. Maar dat is toch meer folklore, denk ik.
Ik kan er gewoon ook niet aan. Al zoveel jaren, ik weet het echt.
En Philippe, dus wel rechts is wel weer sterker geworden. Had jij dat verwacht, dat de Les Républicains zo zouden terugkomen? Want Macron had ze dus helemaal schaakmat gezet de vorige keer, wat natuurlijk heel bijzonder was in 2017.
Ja.
En nu zitten we gewoon weer naar Xavier Bertrand te kijken.
Ja, maar Ja, het moet nog maar blijken. Kijk, het interessante van die regionale verkiezingen is dat alle zittende voorzitters zijn herkozen. Dus wat dat betreft een totale stabiliteit. Dat wordt door de oppositiepartijen, zowel de socialisten die helemaal weggevaagd zijn, en natuurlijk ook de LR, de Republikein, dus de rechtse partij, zeg maar, wordt dat beschouwd als een enorme overwinning. Maar dat is nog maar zeer de vraag. Ze zijn herkozen. Mm-hmm. En vooral ook dankzij het feit dat er zo weinig mensen zijn komen stemmen. Maar in de komende tijd zal moeten blijken in hoeverre die LR in staat is om een presidentskandidaat naar voren te schuiven. He, want onderling zijn ze ontzettend verdeeld. Ja. Ze zijn het eens met elkaar dat die Bertrand, die Xavier Bertrand, kalt gesteld moet worden. Maar of ze dat lukt, dat is een tweede. En er zijn verder een aantal kandidaten binnen die partij die elkaar het licht niet in de ogen gunnen. Dus,
En Macron is persoonlijk nog steeds populair. Hè? Hij is nu populair.
Hij is relatief populair. Hij zit op zo tussen de 40 en de 50 procent. Wat voor een voor deze president niet slecht is als je dat afzet tegen Sarkozy en Hollande. In zeg maar ook zo'n 10 maanden voor de presidentsverkiezingen. Die stonden veel lager in de peilingen. Dus wat dat betreft is zijn uitgangspunt niet slecht.
Ja, hij moet nog wel even een besluit nemen over verhoging van de pensioenleeftijd. Hè? Dat geloof ik wel van enige invloed kan zijn op zijn populariteit.
Hij is zo slim om dat voorlopig nog even uit te stellen.
Ja, dat heb ik ook gelezen. Mm-hmm. 62
ongeveer. Hij heeft in tegenstelling wat hij in het verleden wel deed, heeft hij nu uitgebreid met de vakorganisaties gesproken. Werkgevers, werknemers en zo. Die hebben het hem allemaal afgeraden om iets te doen. En ik geloof dat hij dat goed uitkwam om daarnaar te luisteren.
Op de radio ronden we af. In de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of boekensteinendewijk.nl. En Luc Boeken vraagt: de regioverkiezingen in Frankrijk zijn zoiets als de waterschapsverkiezingen in Nederland, gevoeglijk niet zeggend. Waar vinden we nu wel goede voorspellers voor de presidentsverkiezingen van april 2022? En wanneer worden die peilingen echt voorspellend? Januari of in maart?
Ach, wat een moeilijke vraag. Ik zat net ook te denken toen we het erover hadden. Van, je ziet eigenlijk in heel Europa dat de extreme partijen niet harder opkomen. De Alternatief voor Duitsland heeft gewoon geen grotere overwinningen geboekt de afgelopen tijd bij de regionale verkiezingen. Je ziet het in andere landen ook.
Italië?
Ja, exact. Dus je kunt veronderstellen, en dat zou ook wel logisch zijn, gezien de grote problemen waarvoor we staan, en niet alleen COVID, maar ook de hele grote geopolitieke veranderingen die er plaatsvinden in de wereld, dat mensen dus veel meer achter hun leiders gaan staan. En dat zegt natuurlijk niks over de peiling in de toekomst, maar het zijn wel processen die vrij logisch zijn in het huidige tijdsgevricht. Dus dat zou Macron alleen maar in de kaart spelen.
Maar het bent ook wel
heeft Rutte, ja, ook in de kaart aardige Rutte ook in de kaart gespeeld. Ja. Dat mogen we niet vergeten.
Philippe?
Ja, het aardige is van de partij van Marine Le Pen hier, waar we het natuurlijk over hebben.
Ja.
Het is dat zij enorm de best doet om er een gewone partij van te maken.
Ja.
Een einde te maken aan het demoniseren. Maar het gevolg is dat een deel van haar kiezers, als die constateren dat een gewone partij is geworden, dan hoeven ze niet meer.
Nee.
Dan is die partij niet interessant meer voor ze. Want zij willen een partij die de barricade opgaat. Ja. En dus dat is misschien wel een van de redenen dat zij slecht gescoord heeft, onder andere bij die regionale.
Maar als dat zo is, dan kom je dus terecht in die 20% van het electoraat dat gewoon dit soort partijen wil. Punt. En 80% niet. Dat is gewoon in heel Europa is al hetzelfde.
Maar
dus zo bezien, Aart-Jan, kan ze toch nooit winnen?
Maar Rob, het is ook eng, hè? Want we hebben de gele hesjes gezien. Hè? En dat ging natuurlijk helemaal niet goed. En dat was ook zo dat de gele hesjes en Macron, dat is gewoon water en vuur. Dat is ook verschillende bewegingen. Bedenk ook, Macron heeft allemaal vijanden. Hè? In het Franse politieke discours is naar de rechterzijde gegaan. En is bijvoorbeeld ook iemand iets als het homohuwelijk. Hè? En als je daar in Amsterdam over begint, dan heeft niemand daar problemen mee. Maar in Frankrijk zijn er grote pockets van mensen die dat echt verschrikkelijk idee vinden. Net zoals in Amerika trouwens. En dat heb je ook allemaal. En het is duidelijk dat Macron voor die groep mensen ook te links eigenlijk is. Dus ik, bovendien, links vindt natuurlijk ook weer dat Macron, die heeft bij die zakenbank gewerkt. Die kan je niet vertrouwen. Dus het is ook wel, het is ontzettend volatiel. Wat denk jij, Philippe?
Ja, dat is het ook. Macron heeft nog niet verloren, maar hij heeft zeker ook nog niet gewonnen. Ja. Hij heeft met dit soort groeperingen heeft hij te maken. Overigens constateer ik wel dat het homohuwelijk is wettelijk toegestaan. Ja. En is wat dat betreft eigenlijk geen probleem meer. Er is geen enkele partij, zelfs niet aan de extreme rechtse kant, die van plan is om daar terug te draaien. Ja. Als dat al zou kunnen. Het gaat wel gewoon door. Maar er zijn steeds weer natuurlijk op het maatschappelijke gebied zijn er andere onderwerpen waar dat steeds die conservatieve stroming de kop opsteekt en demonstreert en protesteert enzovoort enzovoort. Maar of Macron daar nou zo ontzettend veel last van heeft. Kijk, hij was de president van niet links en niet rechts. We gaan het heel anders doen. En ja, hij is vooral naar rechts, zoals jij net al zei. Hij is vooral naar rechts opgeschoven. En hij is dus voor heel veel gematigde linkse kiezers, ja, die hebben daar moeite mee. En, maar goed, hij beschouwt, hij gaat ervan uit dat, laten we zeggen, hij door de rechtse kiezers uiteindelijk weer in het zadel zal worden geholpen. Of in ieder geval dat hij...
Hij noemt de islam nu separatisme. Dus dat is enorm opgeschoven, die hele islamdiscussie.
Ja, natuurlijk. Of natuurlijk, maar in ieder geval, dat is ja, het hele veiligheidsprobleem gerelateerd aan de islam. Dat is nogal wel iets hier in Frankrijk. Maar daar kun je ook wel iets bij voorstellen met al die aanslagen die er geweest zijn.
Ja. Verschillende vragen over hervormingen. Willem Schramade vraagt waarom komt dat toch maar niet van de grond daar? En Reinoud vraagt waarom komen ze niet mee in de vaart der volkeren als het gaat om techbedrijven? Adyen, ASML, Takeaway, Google, Nvidia, Apple. Waarom komt dat allemaal niet uit Frankrijk en alleen maar die oude industrie van defensie en vliegtuigen?
Nou ja, kijk, wat er natuurlijk wel een rol bij speelt is dat het een heel gecentraliseerd land is. Het is totaal anders dan Nederland. Het is een presidentiële republiek. Er wordt anders bestuurd. En dat betekent automatisch dat de bevolking tekeer gaat tegen een centrale leider. Dat is logisch in dat soort staatsvormen. Mm-hmm. Ik bedoel, wij zijn het land van pap en nat houden, polderen en dat soort gedoe. Dat is in Frankrijk totaal anders. Dat merk je ook tijdens de COVID-crisis. Ik weet niet, Philippe, hoe het met jou gesteld was, maar ik heb altijd redelijk ontzag voor de gendarmerie. als je daar wederrechtelijk de straat op gaat.
Maar Frankrijk is in wezen natuurlijk nog altijd een bonapartistisch land.
Ja.
En die presidentsverkiezingen in Frankrijk zijn niet voor niks populair, omdat men gaat een sterke man kiezen, of een sterke vrouw eventueel. En die gaat het in de komende 5 jaar gaat hij het even regelen. Dat valt natuurlijk altijd weer ontzettend tegen. En het is altijd weer een desillusie. Maar daar gaat het wel om. Die ene man die gaat het doen. Ja. En die heeft ook een enorme hoeveelheid bevoegdheden. Dus die kan het Franse parlement ten opzichte van de president stelt veel minder voor dan de Tweede Kamer.
Ja, dat lijkt het voor mij ook een verklaring voor die enorme demonstraties. Als je wat wil doen, moet je het gewoon op straat afdwingen. Oh. Dat is eigenlijk wat je in dictaturen ook ziet. Ik bedoel, het is een vervelende vergelijking, maar het is wel zo.
En wat de bedrijven betreft is het interessant als je het met Duitsland vergelijkt. Duitsland heeft natuurlijk multinationals, Frankrijk ook. Hè? Maar die hebben een organische relatie met het MKB. Ze geven meer geld uit aan research and development. En zijn succesvol gepenetreerd op de Chinese markt. De Fransen, het kleine bedrijf, te weinig R&D geld. Is minder geglobaliseerd. Mm-hmm. En dat betekent dus dat economen praten vaak ook een beetje droevig over Frankrijk. Want het gaat allemaal niet zo geweldig.
Ja. Nee, afgezien nog van het feit dat er hier sowieso veel minder middelgrote en klein bedrijven zijn.
Ja.
Dat is ook een van de redenen voor de toch nog relatief altijd hoge werkloosheid in Frankrijk.
Het arbeidsethos is echt anders. Ik merkte dat, ik weet niet of jij dat ook gemerkt hebt, toen die confinement aanbrak, toen gingen bij wijze van spreken in het dorp juichend de winkels dicht. Echt, ik bedoel, en daarna bleven ze ook langer dicht dan strikt noodzakelijk was. En ze werden rijkelijk gecompenseerd, kreeg ik de indruk. Vrijwel al die pandjes waren in eigendom. Dus die kosten waren ook niet zo hoog. Dat was echt wezenlijk anders dan Nederland. Ik heb me daar echt zeer over verbaasd. Wat is jouw ervaring daarmee?
Nou, dat ze juichend op slot gingen, dat is niet helemaal mijn ervaring.
Maar je zat in Parijs als de vijand.
Ja, misschien dat het verschil is, ja. Maar ik heb toch wel een hoop geklaag en gezucht en gesteun gehoord, hoor.
Ja, wat anders dan het platteland,
maar het is waar dat... Wat zeg je?
Ze hadden dan het platteland in ieder geval.
Ja, maar het is in ieder geval dat ze gecompenseerd, stevig gecompenseerd werden. Ja, zeker. Ja. Hè, wat ik zei, Macron die heeft op een gegeven moment gezegd... wat het ook mag kosten, we zorgen dat, ja. Dat iedereen overeind blijft, om het zo maar eens te zeggen. En er zijn dus echt heel veel miljarden inmiddels uitgegeven. Ja. Ik zie het zelf ook... Ik ben hier in Frankrijk ingezeten en moet hier mijn premies betalen enzovoort enzovoort. Nou, elke maand krijg ik keurig van de URSSAF, dat is laten we zeggen de Franse SVB, krijg ik keurig een mailtje met de mededeling van deze maand wordt uw premie niet afgetrokken vanwege de COVID. Dus we stellen het nog even uit. En dat gaat nu al anderhalf jaar door. Dus ik weet niet wat ik uiteindelijk moet gaan betalen. Maar ik betaal al sinds, bijna... Nou,
word je belastingvluchteling in Nederland?
Ja. Een vraag nog van Limbo Trader. Die zegt, ik heb 15 jaar in Frankrijk gewoond. Ik heb regering na regering plannen zien maken voor de banlieues. Niks lijkt te werken. Men spreekt over communautarisme in Frankrijk. Hoe kan Frankrijk deze problemen nou aanpakken?
Dat is een goede vraag. Ja, zeker. Als iemand dat wist.
Heeft het dan een beetje over terugtrekken in de eigen groep, zeg maar, in de eigen wijk?
Nou ja, het hele idee van de Franse Republiek is natuurlijk... we zijn allemaal Fransen en we zijn allemaal... Je mag een godsdienst hebben, maar dat mag niet blijken, bij wijze van spreken. Dat is een puur privé-aangelegenheid. En wij delen onszelf niet op in verschillende gemeenschappen. Ja. Er is niet een het is zelfs zo dat in de statistieken hier in Frankrijk mag niet staan iets over godsdienst of huidskleur of wat dan ook. Dus we zijn allemaal republikeinen. En staan allemaal achter de idealen van de republiek. En er is niet een Marokkaanse of een Algerijnse of een Turkse of een weet ik veel wat groep. Dat hoort niet te bestaan. Maar die zijn er natuurlijk wel.
Maar het is idiotisch natuurlijk dat ze die banlieues niet onder controle krijgen. En dat de politie daar niet in... zijn gewoon volgens mij parallele maatschappijen ontstaan. Wel een schrikbeeld zijn voor andere landen. En dat gebeurt maar dus als je...
Het probleem van Frankrijk volgens mij is dat ze... de Fransen leggen de nadruk op repressie.
Ja.
Dus altijd achteraf. En zijn niet erg sterk in het voorkomen.
Nee.
Dus er is weinig preventie. En of relatief weinig preventie. Dus ja, zolang je het doet met veel politie die bovendien het heel moeilijk heeft om het zachtjes uit te drukken in die wijken. En zich daar ook niet altijd even netjes gedraagt. En het alleen maar doet met het verlengen van gevangenisstraffen, dan lukt het niet erg. Maar dat is wel dus, als je bijvoorbeeld, om nog eventjes terug te komen op die Xavier Bertrand, als je die hoort, dan is dat weer het discours. Is van langere gevangenisstraffen, harder optreden, meer politie, meer middelen enzovoort. Maar niet een verhaal van, laten we eens een stapje terug doen en op het gebied van preventie meer doen. Ja, dat wordt als naïef beschouwd.
Nou ja, dat heeft toch te maken met het bestuurssysteem. Een zeer sterke centrale regering met een executieve die feitelijk de baas is. En ja, dit is ook wat je in niet-democratieën ziet. En in die zin, als je naar de statistieken kijkt, dan zakt Frankrijk ook steeds verder af op dat lijstje van volwaardige democratieën.
Nog één vraag, misschien van Gerard hierover, die zegt, welke kant gaat Frankrijk nou op? Een middenkoers of wordt het toch meer rechtsaf? Als je kijkt naar de campagnes voor volgend jaar.
Het is wel een beetje naar rechts, dat wel.
Ja, ongetwijfeld. Ja, nee, dat maar laten we zeggen, een koers rechts van het midden.
Ja.
Zo ongeveer.
Ja.
Maar niet al te rechts.
We houden het een beetje in het binnen. Het was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arendtje Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Je wou nog wat zeggen, Filip?
Ja, nee, ik wou zeggen. Ja, uiteindelijk is het gewoon een middenkoers, ja.
Speciale dank aan Filip Frerix en tot volgende week.